En eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 26, de eerste vier versen. lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het vierde hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 4. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof en zich begevende tot verleidende geest en leringen der duivel. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroefd, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. En als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgde. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godszaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godszaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en toekomende levens. En dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook. En worden gesmaald omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand vraagt uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in de geest, in geloof, in reinheid. En houdt aan in het lezen en in het vermanen, in het leren totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van de ouderlingschap. En bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Hebt acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u behoren. Tot zover de schriftlezing. Zoek het aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijke. Heren, het is alweer diezelfde leer die Paulus ook Titus heeft geleerd en daarin onderwezen, waarin hij ook Timotheus heeft onderwezen en zoveel anderen. Tot op de dag van vandaag wordt uw kerk met een hoofdletter hierin onderwezen en hierdoor onderwezen. En dat geldt voor alle apostolische brieven, dat geldt voor uw ganse woord, want gij zelf, o Heilige Geest, zijt de auteur van het goddelijke woord. En dat wij niet alleen beseffen dat het uw woord is, maar dat het ook het enige gezaghebbende woord is wat in de wereld bestaat. O, dat we dat woord, dat goddelijke woord, onderworpen mogen zijn. Niet geveinsd, maar met de gewilligheid van Christus. Uit loutere, soevereine genade, door het geloof, dat door de liefde is werkende. O, mochten we zo opluisteren, mochten we het ook zo verkondigen, door de geest van Christus, want niemand kan daarmee twisten, of hij moet ten dode zijn opgeschreven, want wie zal met u twisten en leven? Heere, gij mocht er nog doen klinken tot aan het uiterste der aarde. En, wij hoeven niet en we zijn ook niet geroepen om heel de wereld te bekeren. Maar gij mocht uw volk toebrengen, ook deze dag. Ja, alle dagen in de week, want gij hebt toch gezegd dat gij het doen zult tot aan de voleinding der wereld. En dat gij met uw geroepen getuigen zijt, met uw kerk zijt, met die één heilige algemene christelijke kerk. De denominaties gaan ten onder, van de goddeloosheid en ongerechtigheid. Maar uw kerk blijft met Christus eeuwig bestaan. Heere, o dat we die apostolische geloofsbelijdenis, dat dat onze persoonlijke geloofsbelijdenis mag zijn door het geloof, want dat is uw woord. Dat is de omhelzing van uw woord. Het tota scriptura door het sola fide, sola gratia, sola scriptura. Heere, gij zijt een God van uw woord. En uw woord is vlees geworden, want het woord was bij God. Het woord was God. Staat alles zo dierbaar beschreven. Waartoe Christus in het vlees is gekomen. Onder de wet. Opdat degene die onder de wet verkeerde en verkeerde, dat hij die verlossen zou. Omdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. O, dat het ook deze avond mocht gebeuren, ook in de harten van de kinderen en van de oudere kinderen. Lieve heren, want bij u staat toch geen leeftijd. Het is voor alle leeftijden en gij doet ze naderen uit allerlei volken en naties, tongen en talen. En het zal zijn één herder en één kudde. Eén God, één geloof, één doop. Heere, gij mocht ons de bediening des geestes niet onthouden. En dat het mag klinken tot uw eer, zoals ook uw wet is gegeven. De eerste vier geboden op de eerste tafel der wet. Om u lief te hebben boven alles, met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met al onze krachten. En de tweede tafel der wet, waarop de 6 geboden staan. De liefde tot de naaste, Heere, overvul ons daarmee met die vervulde wet in Christus, want dan is het een heilige verzelfsheid. Hoewel u ook uw volk altijd daarin moet onderwezen worden, want gij hebt niet alleen de prediking gegeven, opdat gij zalig zult maken die daaronder tot geloof komen, maar ook om uw volk te leiden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Of dat ook deze avond daartoe dienen. Heere, mocht gij ook de weduwe en de wezen gedenken in hun verdrukking. De daklozen. Heere, gij mocht ze nog warmte schenken. En gij mocht ze nog bekering schenken. Opdat ze onderdak zouden krijgen, dat geestelijk onderdak in Christus, om te mogen verkeren in de schuilplaats des Allerhoogsten. O, we mochten er nog van horen, lieve heren, want ach, alles wat we voor ogen zien is vlees. En het vlees is niet nut. We kunnen zelfs op prinsen niet vertrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. Zoudt gij ooit op mensen bouwen? Het is beter dat we om redding wensen en vluchten tot de zere macht, dan dat men ooit vertrouwt mensen. O, dat we geheel en al geworpen mochten worden op die sterke God, Vader der eeuwigheid, die vredevorst. Heere, dat we ook vanavond uit uw mond zouden mogen horen. En als het goed is, zijn we zo opgekomen om uw woord te horen. Niet een predikant te horen, maar om uw woord te horen. Heere, dat het alle mag vallen in de wel toebereide aarde. Of mocht gij heden die aarde wel toebereiden. Gedenk uw kerk wereldwijd. De broeders en zusters in de verdrukking, Heere, gij mocht. Ook die tyrannische regeringen mocht gij wegdoen. En degene die net als de Syrische koning en Sanherib uw naam lasterde, wordt ook heden ten dagen gelasterd, mag gij heel die Klaus Schwab beweging van de aarde wegdoen. opdat er weer eer in onze landen wonen. We bidden het u om Jezus wil. Ja, ik had gedacht om Titus 2 voor u te preken, maar ik werd nog nader bepaald moet ik zeggen, bij wat Paulus door de inspiratie des geestes hier leert in dit hoofdstuk. Verleidende geesten leringen de duivelen, ongoddelijk en oudwijfse fabelen. Want daarin moet de kerk toch wel nader onderwezen worden. En het moet u dan ook opgevallen zijn dat voornamelijk de brieven van Paulus leerredenen zijn. Leerredenen. Je hebt dominees die alleen en voornamelijk preken uit de vier evangeliën. Maar wat er niet staat opgetekend tot lering, tot onderwijzing. En voor degene die God vrezen. Gods volk moet ook geleid worden. En daar hebt u, dat is niet onderscheiden van de prediking tot bekering. Zoals Johannes de Doper. Prediking tot bekering. Maar ook de prediking na ontvangen genade tot leiding en tot onderwijzing van degene die in Christus zijn. Daar kunnen we niet buiten, want we moeten altijd daarin nader onderwezen worden, anders was er geen opwas. Zoals Paulus ook aan Timotheus schrijft, bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen, openbaar zij in alles. Dus ook in de prediking moet er een toename zijn. Een toenemen in de gave die hij ontvangen had door de profetie met oplegging der handen van de oudlingschap. Dat is alleen tot de apostolische tijd is dat beperkt. Die oplegging der handen, dat heeft nu geen waarde meer. Er komt niks meer in mee. Want daarin wordt heden ten dagen niet meer de gave des Heilige Geestes medegedeeld. Dat wordt natuurlijk in de kerken. Is dat een wet geworden? Dus een derde sacrament. Want je kan niet tot predikant bevestigd worden in die reformkerken zonder de oplegging der handen. En dan verkeer je al in een oudwijfse fabel. Zelfs de Dordtse kerkorde die zegt dat de oplegging der handen niet noodzakelijk is. Nee, dat is het ook niet. Want het is nogmaals beperkt tot de apostolische tijd. Waarin de apostelen bijzondere gaven hadden. En bijzondere autoriteit hadden. Het was ook een bijzonder ambt. Het ambt van apostel. Hoewel Petrus zegt. Ik die een mede-ouderling ben. Er is geen hoger ambt als ouderling. We hebben u dat ook vanmorgen voorgehouden. Als Paulus in de brief van Titus. Zijn geestelijke zoon Titus onderwijst. Dat hij van stad tot stad ouderling moest stellen. Dat is geen kerkenraden voor me. Maar onderzoeken of onder het gehoor geen mensen verkeerden. Die ook een roeping hadden. Een ambtelijke roeping van Gods wegen. Ja, maar de apostelen, het zijn er 12 geweest, dat 12 apostelen, die hadden die ambtelijke gaven. En dat ging ook dikwijls met wonderen en tekenen gepaard. En dat is eenmalig, dat is uniek en eenmalig. De apostolische tijd is uniek en eenmalig. De mormonen, die hebben daar natuurlijk wel een 13e bijgevoegd, mormon. Maar daar heb je weer een vorm van leringen der duivelen. Paulus noemt dat ook in vers 1. De geest zegt duidelijk, namelijk de Heilige Geest, door zijn extraordinair ingeven in de apostelen en andere profeten, dat in de laatste tijden, dat is de eindtijd, de volgende tijden, ja, de laatste tijden, dat slaat op de eindtijd, in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, dat is van de ware leer. Want je kan van het ware geloof niet afvallen, er is geen afval der heiligen. Maar hier wordt het met het woord geloof bedoeld de leer van Christus. Sommigen zullen afvallen, dus een zeker deel die zal afvallen van het geloof zich begevende tot verleidende geest en leringen der duivel. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Ze nemen allerhande schone en zelfs bijbelse belijdenissen op de lippen. Maar je moet maar opluisteren hoe ze het uitleggen. En welke toepassing ze dragen heeft. Dan is het wel heel duidelijk dat we in die tijd verkeren. Van verleidende geest en lering der duivelen op alle gebied. We hebben vanmorgen uit Titus 1 gehoord. De Joodse fabelen. Nou, een Joodse fabel is dat Christus door de discipelen, het lichaam van Christus door de discipelen gestolen werd. Dat is complottheorie 1, fabel 1. Want dat is niet de waarheid. En dat geloven de Joden, de judaïstische Joden, geloven dat tot op de huidige dag. En zo kunnen we meer Joodse fabelen noemen, die valse leraars die zich binnendrongen in de gemeente van Galaten. En die de Galaten leerden, valselijk leerden, dat zij besneden moesten worden, anders is zalig worden onmogelijk. En dat zijn fabelen. Na de komst van Christus is heel die ceremoniële wetgeving vervuld en afgedaan, afgeschaft. Dat is niet meer geldig. Zoals de judaïstische joden van vandaag, die nog onderhouden, heel de judaïstische leer is een valse leer. Net zo vals als andere valse godsdiensten. Ja, verleidende geesten en leringen der duivelen. Nou, de duivel die wendt Gods woord aan om die te vervalsen. Want dat is de verleidende geest. Er zijn drie onreine geesten uitgegaan. Het slaat ook hierop. Verleidende geesten. Die zijn zomaar niet uitgegaan, maar die zijn uitgegaan om te verleiden. De duivel losgelaten om de volken te verleiden. Allemaal onder controle van de Heer, want hij zegt, ik breng een kwaad over al het vlees. Maar daar gebruikt de Heer de duivel voor. Want God is geen auteur der zonde. Niemand wordt van hem verzocht. Nee. Verleidende geesten, hierdoor worden of de boze geesten zelf verstaan, gelijk in het volgende lid, of geesten der valse leraars. Verleidende geesten. Ik heb u al gezegd, de kerken zijn ingenomen door die verleidende geesten, want de leiders zijn verleiders geworden. Dat zegt Gods woord ook duidelijk en dat slaat ook op onze tijd, hoewel er niks nieuws is onder de zon. En leringen der duivelen, waarvan de duivel auteur is, ingever, auteur, architect, leringen der duivelen. En door de geveinsheid der leugensprekers hebben hun eigen conscience zelfs met een brandhuis toegeschroeid. Want die valse leraars die laten zich 99 van de 100 keer niet corrigeren door het woord van God. Omdat zij hun geweten met een brandijzer hebben toegeschroeid. En dat gaat meestal onder de zwaarst vrome vlaggen. Dat zijn hele vrome mensen, drukken zich heel vroom uit. Heel integer drukken ze zich uit. Ja, maar daarvoor waarschuwt de Heer Jezus zijn discipelen. Zie, ik zend u als schapen te midden der wolven. Dat zijn wolven met schaapskleding aan. Valse leraars, die komen altijd bedekt. En het geloofsoog doorziet dat. Zoals Paulus, Elimas de tovenaar, doorziet, gij kind des duivels. En wat er dan verder volgt, u moet het maar lezen. En zoals Petrus ook, Simon de tovenaar, doorzag. En Filippus had het niet in de gaten. Dus daarin is ook onderscheid dat de apostelen, en dat betekent niet dat die gave is opgehouden te bestaan met de apostolische tijd. Nee, want anders had er in Gods woord niet gestaan. Voor de geroepen getuigen van Christus, beproef de geest of zij God zijn. Want die gave des onderscheids blijft tot aan de verleiding der wereld. En de Heer heeft altijd zijn vier smeden. Door de geveinsheid der leugensprekers hebben hun eigen conscientie met een brandijzer toegeschroeid. En wat er dan verder volgt. En dan volgt waar we u bij willen bepalen bij vers 1 en vers 7. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. En oefen u zelf tot godzaligheid. Die oudwijfse fabelen, die zou zeggen, hoe is het mogelijk dat Paulus zo'n ordinair woord gebruikt? Nou, dat komt veel meer voor in Gods woord. Ordinaire woorden. Als wij ons begeven in dat kerkpolitieke terrein, drukken ze zich allemaal, ik heb het al gezegd, zo integer en deftig uit. Maar wees erop beducht. Dat achter die deftigheid en die vriendelijkheid en die integerheid een verschrikkelijke duivel schuil kan gaan. Daar zijn de discipelen ook voor gewaarschuwd. En niet alleen voor gewaarschuwd, maar ook bekwaam gemaakt om dat te onderkennen. Het wordt in onze dagen niet meer onderkend, want de kerken zitten vol van die haaggewas. En daar hoef je niet boven te gaan staan, want van nature zijn we allemaal haaggewas. We zijn in adem gevallen. En als ik u dan die oudwijfse fabelen met name moet noemen, die moeten ook met name genoemd worden. Want wat wordt er in onze dagen allemaal niet geleerd? Doorgevende Brink, evolutietheorie. Hij zegt dat is al reeds geschied en het geloof in de evolutietheorie kan gepaard gaan met het ware geloof. Nou, daar heb je zo'n oud-wijfse fabel, want dat is natuurlijk ook al rationeel, belachelijk. Te belachelijk voor woorden. Te belachelijk voor woorden. Want die mensen die geloven dan ook. En het wordt niet gecensureerd hoor. Dus dan beroep ik me eigenlijk nog even op de prediking. Of op Gods woord van Titus 1. Wordt niet gecensureerd. Het kan allemaal vrijelijk geleerd worden in onze dagen. En dan geloven ze ook dat de mens niet geschapen is. Maar uit de apen afkomstig is. Want dat leerde Darwin. De mens is niet geschapen. Er was een oerknal. Kaboom. En daar was de aarde. En toen is de mens ontstaan. Eerst de apen, eerst de Leviathan, de Baphomet. De wereld was vol met duivelen en daar is de mens uit voortgekomen. Ja, dat zijn leringen der duivel. En dat wordt allemaal vrijelijk geleerd in onze dagen. Nog zo'n lering der duivelen is uit Genesis 6 beweren. Ook de, ik heb ze wel genoemd in die doctorale revoketterkast, heb ik 10 valse leraren binnen dat refendom opgenoemd, die al die ketterijen ventileren. Uit Genesis 6 leren ze dat de zonen gods, uit Genesis 6, die zagen de dochteren der mensen aan dat ze schoon waren. Ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkoren hadden. En toen kwam de zondeval. Die zonen gods, dat wordt door vele verleiders en misleiders uitgelegd als zijnde gevallen engelen. En dan beroepen ze zich op het boek Job, waar 3 keer voorkomt zonen gods, kinderen gods in de hemel, die worden zonen gods genoemd. Maar je moet goed verstaan, dat is een biblicistische verklaring. Want Petrus die haalt dat ook aan als God de gevallen engelen niet gespaard heeft. En dan komt de waarschuwing. Die gevallen engelen, punt 1, dat was eenmalig. Voordat de wereld geschapen is. Want anders zou dat nu nog moeten voorkomen. Maar dat gebeurt niet meer, want er is geen ongerechtigheid in de hemel. Dat is in de raad Gods besloten, dat die duivelen uit de hemel zijn geworpen geworden, om de mensheid te verleiden. Die verleiding kan je niet aan God toeschrijven, want hij is geen auteur der zonde. Een mens is daarop ingegaan. God heeft ons goed en in zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij hebben naar de duivel geluisterd in het paradijs en we zijn moed en vrijwillig uit het beeld Gods gestapt. En daarmee hebben we de gemeenschap met God verloren. En ons de verdoemenis bezorgd, de drievoudige dood. Zoals God het gezegd had, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En waarom noem ik die verleiders, die valse leraars, die beweren dat dit gevallen engelen zijn, die zonen gods, geestelijk gestoord? Omdat geesten zich niet kunnen vermenigvuldigen met mensen. Geesten hebben geen menselijk lichaam. Ook de gevallen duivelen niet. Gevallen engelen zijn nog steeds geesten. En ik heb al ooit daar een artikel over gepubliceerd. Een duivel, de duivelen kunnen wel in de mensen varen. Maar een mens wordt naar, laat ik maar zeggen, materieel gezien nog geen duivel. Dat bestaat niet. Dus goed verstaan, die zonen gods, die hier in Genesis 6 worden genoemd, en de zonen gods die in Job worden genoemd, dat is onderscheiden. Want voor zonen gods kan je ook interpreteren die aan God gehoorzaam zijn. Die aan God gehoorzaam zijn. Dat waren, en dat zijn de kinderen gods die in Job worden genoemd, in die vergadering godes. En hier in Genesis 6 wordt daar de lijn van Seth mee bedoeld. Want dat was de godvrezende lijn waar ook Abraham is uit voortgesproten. En waar de Heer zijn verbond mee heeft opgericht. En de lijn van Kaïn, dat was een verworpen lijn. Een verworpen geslacht. Daar mochten, en dat staat ook in het Nieuwe Testament, wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Wat samenstemming heeft een kind van God, heeft de gelovige met de ongelovige? Nou, dat wordt hier in Genesis 6 overtreden.
De nakomelingen van Set die gingen zich verzwageren, de zonen Gods genoemd, omdat het geslacht van Set God gehoorzaam was. Maar toen is Set, die lijn van Set, gevallen door zich te verzwageren met die afvallige lijn van Kain. Met de nakomelingen van Kain. En dat was een overtreding van gelovigen en ongelovigen. En toen kwam de zondeval. Dus kun je nagaan wat voor ontzettende verbondstraf op die overtreding staat. Maar als je gaat uitleggen dat de zonen Gods gevallen engelen zijn, nou dan heb je in de eerste plaats de schrift tegen. Want ik heb al gezegd, die vergelijking met Job, dat gaat niet op. Dan doen ze aan klankexegese. Als het maar hetzelfde woord is, dan betekent het ook hetzelfde. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is in vele gevallen juist helemaal niet zo. Dezelfde woorden altijd aanwenden voor een bepaalde doctrine, dat is een valse schriftexegese. Je moet het in de context lezen. Alles moet in de context gelezen worden. En dan kan je schrift wel met schrift vergelijken, maar zoals die misleiders doen met Job en Genesis 6, dat is een valse vergelijking. Dus om het nog even samenvattend te zeggen, degene die leren dat de zonen Gods uit Genesis 6 vers 2 gevallen engelen zijn, die zijn geestelijk gestoord. Want punt 1 kan dat helemaal niet en het staat er ook niet. Het staat er ook helemaal niet. Er staat maar geen woord dat het gevallen engelen zijn. En die dat wel leren, die leren een oudwijfse fabel. En het is ook een godslasterlijke fabel. Nou, dat zegt Paulus hier in dit hoofdstuk. Zelfs die dokter N.J. Paul leert dat. Dat de zonen Gods uit Genesis 6 gevallen engelen zijn. De mooie dokter in de theologie wezen. Ze weten helemaal nergens van. Ze weten echt helemaal nergens van. Ze weten niet wat ze leren, maar wat ze bevestigen. En die dokter M.J. Paul, die heeft ook een tegenboek geschreven tegen die evolutieboek van Geven de Brink, getiteld Oorspronkelijk, was een titel. Bijbeldik boek, geschreven tegen de ketterijen van Geven de Brink, tegen die evolutietheorie. Maar ook dat boek van M.J. Paul, dat is een godslasterlijk boek. Want ik heb zo'n boek niet nodig om te geloven dat God de aarde en de hemel, de mensheid, in 6 dagen heeft geschapen. 6 dagen van 24 uur. Daar heb ik zo'n boek niet voor nodig. Absoluut niet. Dat is een toedoen aan het woord van God. Dat is een toedoen aan het woord van God. Dus die evolutiefabel van die Gevende Brink, die kan natuurlijk met 3 zinnen overboord gegooid worden. En hij had ook absoluut in de ban der afsnijding gedaan moeten worden. Nou ja, in de PKN is natuurlijk helemaal geen censuur, maar dat geldt voor alle kerken. Dat geldt echt voor alle kerken. In alle reformkerken mag je leren wat je wil. En er mogen homo's op de kansel staan, die worden ingezegend. Ken allemaal. Dat zijn niet de gemeente van Christus. Ik heb het u vanmorgen al nadrukkelijk gezegd, want wat er in onze dagen allemaal plaatsvindt, dat is allemaal in Gods woord voorzegd. Hier staat het. Verleidende geesten, die noemen zich oud-gereformeerd. Leringen der duivelen noemen zich christelijk gereformeerd. Wat komt er allemaal openbaar aan kerkpolitieke toneelspelacteurs? Want meer is het niet. Ik ben Amerika zo'n beetje rondgereisd. Ik heb toch veel dominees gezegd. Je bent geen dominee, maar een acteur. Nou, binnen het reformdom is dat springlevend. Niet alleen op het Jijlenpodium, maar ook op de kansels. Acteurswerk. Wat moeten we verstaan onder oud-wijfse fabel? Hier verwijzen de kanttekeningen naar de Joodse Talmudisten die nog vol waren van die fabelen. Waartoe Paulus ook voor zegt dat enige kwele christenleraars in de laatste tijden zullen vervallen tot die oud-wijfse fabelen. Kijk, Paulus noemt dat oud-wijfs, omdat het belachelijke fabelen zijn. Het is rationeel, er zit nog geen eens verstand in. Met name die ketterijen van Vlastuin, die leert dat engelen verzoening nodig hebben. En dan beroept hij zich op Calvijn. Kan mij schelen waar hij zich op beroept. Gods woord leert dat nergens. En het is ook een belachelijke oudwijfse fabel, want als dat waar zou zijn dat de engelen verzoening nodig hebben, dan zou er zonde in de hemel zijn. Het is godslasterlijk. Een kind kan het verstaan. Daarom zijn het oudwijfse fabelen. Het zijn gruwelijke ketterijen, maar het zijn oudwijfse fabelen. Ik heb het u al gezegd, die gevallen engelen, en oh, daar wordt uitvoerig wordt daar over gesproken, want binnen het Reformatorisch geloven ze dat ook. Dat is wel een trend geworden. Die Nephilim, die reuzen, allemaal gevallen engelen. Nou, het is natuurlijk al voor een kind verstaanbaar. Een duivel is een geest. En een duivel kan zich niet als mens profileren. Een engel kan dat wel. Een niet gevallen engel kan dat wel. Maar nochtans blijven het geesten. En geesten kunnen zich niet seksueel vermenigvuldigen met een mens. Dat is niet mogelijk. Als je dat gelooft, dan markeer je het wat in je bovenkamer. Dus oudwijfse fabelen. Dan wordt er geleerd, en het is ook een gruwelijke ketterij. Het is de hoogste vorm van godslastering door te beweren dat Christus ook een vrouw had kunnen zijn. Dat wordt binnen de HK wordt dat geleerd. Dat leert hij van Vlastij dan. Nou, dan zit je wel op het vlak van de zonde tegen de Heilige Geest. Als je dat leert. En ik hoef er verder niet over uit te wijden, maar verstandelijk is dat ook belachelijk. Het is godslasterlijk, maar het is ook belachelijk als hij dat voorstelt. Die voorstelling van zaken is al duivels. Dat komt voort uit verleidende geesten, leringen der duivelen. Daar komt het allemaal uit voort. Normaal is 3 onreine geesten uitgegaan. En die hebben zitting in de kerken. Want de duivel heeft met de verloren wereld, heeft hij niet zo'n werk. Die heeft hij toch al. Nee, maar ook het hele naamchristendom, en het is nog geen eens naamchristendom in onze dagen, want het staat gelijk met de valse godsdiensten die in deze wereld zijn. Het huidige, het afgevallen christendom. En u zegt, ja, moet je het er nou altijd over hebben? Als ik zeg dat de brieven van Paulus voornamelijk uit leerbrieven bestaan, met deze inhoud, wat denkt u dan daartegen in te brengen? Dat moet allemaal gepredikt worden. Kijk, Christus spreekt als het lam Gods, de leeuw van Juda staan achterwege laat. Ik heb het al zoveel gezegd, is een valse prediking. Is echt een valse prediking. En ze hebben allemaal Christus op de lippen. Het gebed van Christus voor de eenheid van de Una Sancta wordt aangewend als een aan de slagregel, terwijl de voorbidding van Christus voor die eenheid de zaak zelf is. Als Christus bidt of we één mogen zijn, dan zijn we één. Dat is niet een aan de slagregel. Kijk, dat wordt er allemaal van gemaakt, omdat ze allemaal leven als oude mensen onder de wet. Dan ga je ermee aan de slag. Dan wordt er geleerd, een oudwijfse fabel, dat de wortel der zonde al in het paradijs was. Dat leert hij van Vlastij dan. Dus, God heeft zich vergist, als het staat geschreven. En alles wat God geschapen had, dat vond God zelf zeer goed. Het was zeer goed. Er markeerde niks aan, het was geen zonde. Er was nog geen procent zonde in. Nog geen pitje. En die van Vlastijn leert, ja, de wortel der zonde was al in het paradijs. Hij leert ook dat natuurrampen, dat is niet de schuld van de mens. Hij zegt, dat kan je niet allemaal op de mens, op de noemer van de mensheid zetten. Dus daarmee wordt de zondeval ontkend. Want wij hebben alles wat er in deze wereld verkeerd gaat, dat is een heel goedkoop woord, hebben wij zelf veroorzaakt. Want al hadden wij niet gezondigd, dan hadden er ook geen natuurrampen geweest. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Dus natuurrampen is niet de schuld van de mens. Dat is net zo'n ketterij als Darwin leert met zijn evolutietheorie. Denk goed om het. Dat wordt binnen de HK wordt dat geleerd. Maar niet alleen leringen der duivelen binnen de kerk. Er wordt natuurlijk ook algemeen, en dat wordt steeds meer geloofd, dat er buitenaardse ufo's en aliens bestaan. Nou, dan ben je van mij krankzinnig als je daar enigszins in gelooft. Ben je van mij echt krankzinnig. Er bestaan wel ufo's. In 1950 werd de eerste ufo. Hitler was er al mee bezig om ufo's te bouwen. Maar in Amerika is de eerste ufo in 1950, dat is nooit verder ontwikkeld. Maar dat kan je gewoon opzoeken. En dan zie je de mensen bij staan, de ontwerpers bij staan. Er bestaan wel ufo's, maar men meet. Als je dat buitenaards kan maken, dan kom je in de gnostiek terecht. De New Age. Kijk, die Klaus Schwab, dat is natuurlijk een atheïst, maar hij valt ook geheel de New Age religie bij. Want ze komen er openlijk voor uit dat hun de aarde regeren. Dat hun bepalen wat er in deze wereld gebeurt. Nou, daar heb je de New Age religie. Ze presenteren zichzelf als God. En New Age leert dat het goddelijke al in de mens aanwezig is. Ja, dat zijn echt leringen der duivelen, want daarmee wordt ook de val in Adam geloofd. Daarmee wordt ook de val in Adam geloofd. Daarmee wordt het offer van Christus verworpen. Het bloed van Christus vertreden. Nou, dat geschiet allemaal, niet alleen in de wereld, niet alleen in de politiek, maar dat geschiet ook in de kerken. Daar wordt met deze ketterijen, leringen der duivelen, oudwijse fabelen, wordt het bloed van Christus vertreden. De fabel dat homo zijn is gelegaliseerd, er is nota bene, staat wel niet in de kerkorde, maar er is ook in de HK, is dat door een vergadering van de synode algemeen aangenomen dat homo's die de zonde niet bedrijven, dat is natuurlijk al een duivelse lering op zich, want er is geen één mens die de zonde niet bedrijft. Het zijn gewoon gruwelijke ketterijen. Een kind kan het verstaan. Maar die dan de zonde niet bedrijft in hun optiek. Die mag ook het avondmaal. En er worden ook homo's ingezegend als predikant, als ouderling. Noem maar op. Dat zijn leringen der duivelen. Dat zijn oudwijfse fabelen. Celibatair verklaarde homo's is een verzinsel uit de hel. En dat heeft die HK door de synodevergadering, hebben ze er allemaal hun goedkeuring aangegeven. Unaniem werd dat besloten. Dat homo zijn geoorloofd is, geen zonde is, daar vaar je met je kerk ter helle. Want dat is niet de gemeente van Christus meer. De PKN en de HK verschillen niets. Helemaal niks. Dus als er dan beweerd wordt dat die M. Klaassen niet in de schuld gekomen is met zijn verlating van de PKN. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Want in de HK neemt hij dezelfde schuldenlast op zijn ziel. Die celibatair verklaarde homo's, ik heb het al tig keer heb ik dat beschreven en gepreekt. Dat is een verzinsel uit de hel. Het bestaat niet eens. Want dat betekent zondeloze homo's. Mensen, kinderen, hoe krijg ik het verzonnen? Dat is van de duivel ingegeven. Er bestaan geen zondeloze zondaren. Laat staan dat er homo's bestaan die de homoseksuele praktijk niet beoefenen. Die bestaan niet. Elke homo bedrijft homoseksualiteit. Stel je voor, ik geloof er helemaal zelf niks van, dat homo's de werkelijke seksuele praktijk niet overhoop halen. Maar dan kijkt de wet nog dieper, want die een man begeert, die heeft reeds homoseksualiteit bedreven in het kader van homo zijn. Als je dat niet gelooft op grond van Gods woord, dan ben je bezig om de goddelijke scheppingsorde aan je laars te lappen. Dan kan je niet zalig worden. Er wordt geen mens zalig die in strijd leeft en daarin volhardt tegen de goddelijke scheppingsorde. Die komen niet in de hemel. Daar heeft Christus zijn bloed niet voor gestort. Als ze zich niet bekeren. Want er zijn ook zat voorbeelden dat homo's zich hebben bekeerd. Die zijn geen homo meer. Dus als je waarde hecht, geloof hecht aan dat celibatair verklaarde homo zijn, dan ben je niet eens een christen. Dus al die predikanten, ook die HK-predikanten, zijn stuk voor stuk valse leraars, zielenbedriegers voor de eeuwigheid. Want ze leren het allemaal wel. Homo zijn, pedo zijn, want dat duurt niet lang in Amerika. En ook binnen de WEF zijn ze hard bezig om de pedofilie te legaliseren. Klaus Schwab heeft gezegd, de pedofielen zullen de wereld, zullen de mensheid redden. Dus al die kinderverkrachtende en die kinderkillende pedonetwerken, die zullen de mensheid redden. Volgens duivel Klaus Schwab. Daar komen de kerk ook niet tegenop. Want het barst van de pedofielen binnen die reformkerken. Dat zal ik je vertellen. Kijk maar naar die pedo-coverkranten today. Ze doen niks anders als dat doofpotten. Die schandaal. Dus daar zitten ze zelf tot de nek in, die pedofiele netwerken. Die schurken, die ratten, die rioolratten van het RD. Die doen niks anders dan schandalen doodpotten. Als schandalisten en criminelen witwassen. Ze doen niks anders dan dat. Daarom is hun verdoemenis rechtvaardig. Dat zegt Gods woord hoor, dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. Romeinen 1 vanaf vers 25. Romeinen 3 vers 8. Dus heel dat celibataire homosprookie, dat is een belachelijke fabel. Het is ook een godslachtelijke fabel. Leerlingen der duivelen, dat zijn echt satanisten. En daarom kan een waar christen geen abonnee hebben op het RD. Geen lid zijn van de SGP. Want je vaart er gegarandeerd mee ter helle, omdat je Christus en de Belial aan de hand houdt. Dan kom je de hemelpoort niet door, hoor. Dat zeg ik je bij God vandaan. En als je nog geen eens in de gaten hebt dat het RD een lage stroom aan leugen en bedrog braakt, dan ben je niet eens een christen. Want dat bewijst dat je de inwoning van de Heilige Geest mist. Dat zeg ik je ook bij God vandaan. En dat geldt ook voor een lidmaatschap van de SGP. Als je dat kan, dan mis je de inwoning van de Heilige Geest. Dan ben je geen kind van God. Maar een verdoemde hypocriet. Dus Gods kinderen kunnen ook geen politiek bedrijven. Want dan moet je meedansen met die satanisten. Want die zitten allemaal in die westerse zetels van de regering. En het wordt wereldwijd. Want ook die digital currency, dat gaat wereldwijd, wordt het geïmplementeerd. Ja. En dan kan Gods volk niet meer meedoen. Ze zullen er wel tegen getuigen. Tegen dat RD-satanisme en tegen dat SGP-satanisme. En dat wordt niet gehoord. Zelfs niet buiten die reformkerken. Ja, door de wereld. Maar niet door beleiders. Het is gewoon een schandaal. Als je daarover je mond kan houden, dan ben je ook een verdoemde hypocriet. Want dat betreft ere Gods. Dan kan je ook de vrijmaakplicht aan je laars lappen. Waarom ga je er niet de wereld in? Waarom ga je er niet de theaters in? Waarom ga je er niet de kermis op? Waarom ga je er niet naar Hollywood? Maar als je in alles de voetstappen van Christus mag drukken, maar dan kan je niet meer kopen en verkopen. Nee, dat is dat allemaal in Gods woord voor zegt. Dacht je dat God zijn volk niet weet te onderhouden? Als er staat, ze kunnen niet kopen en verkopen. Kijk, omdat er geen verstand in onze dagen meer is, duivelse voorstellingen van zaken. En het wordt ook werkelijk geïmplementeerd, zoals in Gods woord voor zegt. Maar het is ook een bewijs dat er geen geloof meer is. Er is geen druppel waar geloof meer in die kerken. Dus als je daar nog een beetje positief over kan schrijven en positief over denkt, over die afvallige kerken, dan ben je een wandelaar op de brede weg en een wandelaar een hardloper. Want dat gaat allemaal met een sneltreinvaart ter helle. Dus die verandering van die dokter M. Klaassen, ja, dat is een verandering van de linkerkant van de brede weg naar de rechterkant van de brede weg. Een verhuizing van Sodom naar Gomorra. Wat willen ze daarmee bewerken? Wat hebben die mensen op het oog? Wat is hun drijfveer? Die is niet uit God hoor. Die is niet uit God, want dat lidmaatschap van de PKN, dat geschiet alleen maar door ongeloof. En het lidmaatschap van de HK is precies hetzelfde, staat onder diezelfde noemer. En het valt onder hetzelfde Sodom-oordeel. Als alle kerken vallen onder dat oordeel. Komt, laat ons het kwaad doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Dat is de politiek van de SGP. Ik heb het u al zoveel keren gezegd, maar we moeten er altijd scherp in gehouden worden. En Gods volk is geroepen om elkaar scherp daarin te houden. Opscherpen, dat vond je nou vroeger onder dat oude volk van God. Opdat er niet een doorvloeien zou zijn met al dat overgeloof. Want daar word ik ook in onze dagen allemaal geconfronteerd met het overgeloof. Mensen. Nou, dan zou ik zeggen, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Want overgeloof, dat komt nooit uit. Komt nooit uit. Nee.
En dat klinkt natuurlijk wel heel vroom, maar ik heb hier...
Ja, en er zijn er veel meer fabels te noemen. Kijk maar naar die fabel van Steef de Bruin. Dat die koningin Elisabeth de hemel insprak. Dat is ook godslastering. Dat is vijandschap tegen God en zijn gezalfde koning. Hypocrieten in de hemel zetten. Ja, het helpt niet. Want het gebeurt toch niet. Het helpt niks. Maar dat is het zoveelste bewijs dat die Steef de Bruin zelf een vrijmetselaar is. Een satanist. Als hij dat durft, als hij dat publiek durft, dat koningin Elisabeth het ware geloof had. Nou mensen, dan dans je met de duivel op de rand van de hel. En daar heb je vermaak in. Want ze doen niet anders als die schurkerij publiceren. Het is gewoon godslasterlijke schurkerij. En het zijn oudwijfse fabels. Want rationeel, gewogen, daar zit er ook geen procent verstand meer in. Het zijn opzettelijke profaniteiten. En dan ben je oud gereformeerd, ja, oud geraffineerd. Wat dat betreft zijn al die revokerken, die revendomen is lid van de maffia. Want ze waarschuwen nergens meer tegen, ze maken zich nergens meer publiek van vrij. Dan ben je niet voor God geroepen. Ook die akkoord, die geeft nou in alles de regering de schuld. Maar zelf, kijk, dat is nou allemaal zelfrechtvaardiging. Want hij pakt niet die Steef de Bruin aan. Hij pakt niet die Van der Staaij aan. Omdat die van dezelfde geest is. Dan ben je maffia. Pure maffia. Oudgeraffineerde maffia. En dat is net met die kerstening van die killer vakken. Al die dominees doen daarmee mee. Dan ben je van dezelfde geest als Jozef Mengele. Want ze zouden met een tentorstem dat publiek moeten bestrijden. En hun schapen moeten waarschuwen. Er is er niet één die het doet. Maar allemaal oud-geraffineerd. Allemaal van de maffia. En dan die A. Belder met zijn nazi-fabels over die nazi-orgaandonatie. En je hoort er niet één stem tegen. Ook niet van die buitenkerkelijke. Een enkeling. Maar weet je wat al dat zwijgen, in welk kader dat staat? Wat de Heer Jezus zegt. Als gij mijn en mijn evangelie geschaamd hebt, dan zal ik u schamen voor mijn Vader die in de hemel is. Het ware geloof gaat altijd gepaard met een publiek getuigenis. Tegen allerhande roepende zonden. Wat het ook betreft. En als dat niet gebeurt, dan mag je eigenlijk wel eens gevoeglijk afvragen of dat je behoort tot de ware kinderen Gods in Christus. Ik heb u maar een fragment van de lijst genoemd van die oudwijfse fabelen. Dan kunnen we dat godslasterlijke boek van Huygen nog aan toevoegen. Dat zijn ook leringen der duivelen. Leringen der duivelen. Er zijn zoveel leringen der duivelen. Ook wat die kerksodomie betreft. Dat zijn niet alleen oudwijfse fabelen. Verstandelijk is het al zwakzinnig. Maar het zijn ook leringen der duivelen. Want je moet het goed omschrijven. En onderkennen. En exposen. De tegengetuigen. Want anders deel je in die zonde hoor. Als je de vrijmaakplicht aan je laars lapt, dan zal God dat bloed van je hand eisen. Van al die overtreders. Ik zal u nog één oudwijze fabel noemen. Dat er nu beweerd wordt dat die oversterfte en die ziektes in onze dagen door die killer vaccins afkomstig is van de klimaatverandering. Nou mensen, je bent echt krankzinnig. Echt, ik bedoel het ook letterlijk krankzinnig als je daar een millimeter met mij gaat. Waarom verhef je je stem er niet tegen mijn macht? Waarom niet? Moet ik net als prins Maurits zeggen tegen die huurlingen die met hem ten strijde trokken, maar eerst soldij eisten. Dat het van die lafwats waren. Mensen, kinderen, er is niet een volk zo lafhartig als de Nederlanders. En dat zeg ik wel in een generale zin. Want er zijn altijd uitzonderingen. Maar ik dacht nog dat er nog wat geuzenbloed overig was. Doordat die boeren zich lieten horen. Maar op een totaal verkeerde manier. Die demonstraties die helpen niet. Je moet een padstelling maken. Dat is geuzenbloed. Dat hebben de geuzen gedaan in de 80-jarige oorlog. Die hebben de bril ingenomen. Maar niks van het alles. En nou hoor je niks meer. Nou, ik ben niet voor die demonstraties hoor. Je moet goed denken, als je geen padstellingen maakt, en dat heeft Van der Staaij nog nooit gedaan, want tegen alle goede moties in het algemeen, in horizontale zin, stemt hij tegen. Dat is echt een satanist hoor. 100%! Dat is nog ineens een uitwendig christen. En daar collecteren de kerken voor. Ja, daar bidden ze voor. Nou mensen, dan word je al biddend, word je in de hel geworpen straks, als je eigen daar niet van bekeert. Van dat goddeloze tweekoppige Baalmonster en DSGP. Wat een lafhartigheid wordt er in onze dagen de dag gelegd. Met name in de kerken. Ongelooflijk gewoon. Het is ook onnatuurlijk. Kijk, daar heb je het nou. Als je onnatuurlijke zonde legaliseert, dan zal God je ook een dwaling zenden. Een krachtige dwaling. En daar komen al die onnatuurlijke ongerechtigheid uit voort. Dan ga je ook zwijgen over de roepende zonde. Dat is onnatuurlijk. Dat is onnatuurlijk in geestelijke zin. En die oud-wijfse fabels, die lijst, die kunnen we eindeloos uitbreiden tot Sint-Jutemus. Want je kunt het genees meer in orde verhalen. Zoveel passeert zich de revue in onze dagen. Dus, wat ik hier nou even heb opgenoemd, een oud-wijfse fabel, al heb ik dat niet door. Je bent geen christen, nog niet eens uitwendig. Want je behoort het te weten. En Gods volk weet het. Gods volk weet het, want die hebben de inwoning van de Heilige Geest. Die kunnen die geesten wegen naar de mate des geloofs. En dan heb je elkaar daarin op te scherpen. Nou, dat gebeurt helemaal niet meer. De broeders liefhebben als een kenmerk van het ware kindschap Gods, dat hebben ze allemaal uit die kerken gesmeten. Want het zit allemaal aan elkaar gebreid van valse liefde, valse ootmoed. Het is gewoon haat waarmee ze aan elkaar geplakt zijn. Nou, de ware broederschap die houdt wel heel wat anders in als al die valse oecumenische kerken. Die tot de nek toe gevuld zijn met die droesem van al die oud-wijfse fabelen. Wat dat betreft ken ik nog Amerikaanse theologen die de leer van Christus voorwerpelijk zuiver voorstellen. En ook wat homoseksualiteit betreft daartegen getuigen. Nou, ik zie heel dat kerkelijk Nederland ondergaan als Sodom en Gomorra. Maar die Amerikaanse theologen, bijvoorbeeld John MacArthur. Ik heb pas een preek van hem beluisterd over de wedergeboorte. Het was bijbels zuiver wat die man preekte. Hij zegt, de wedergeboorte dat is een eenzijdige daad van God. Dan komen je bidden niet in aanmerking. Dan komen je goede werken niet in aanmerking. Dat schuift God allemaal aan de kant. Kijk maar met dat gesprek van tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Nicodemus wordt een leraar Israëls genoemd. Maar Christus die schoof heel die theologische kennis van Nicodemus in het ravijn. Kwam niet in aanmerking. Hij zegt, als gij niet wordt wedergeboren, kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus je kan een kop verstand hebben naar zo'n luchtballon. Dat zou je niet baten hoor. Dat zou je echt niet baten. Die homo's die dan betoverd zijn door die revelpredikanten die dan zogenaamd worstelen met die zonde. Het zou je niet baten. Want als je wederom geboren bent, ben je van die zonde verlost. Want dat staat in het kader van de heerschappij der zonde. Het is ook een blame tegen de opstandingskracht van Christus, waardoor een ziel wordt wedergeboren op de stemmen des zoons van God. Want ze schuiven die homo's het kindschap Gods, schuiven ze in de schoenen valselijk. En dan moeten ze hun hele leven moeten ze onder de wet zuchten om er tegen te strijden. Het is ook zo vals als de duivel. Maar dat leert die John MacArthur niet hoor. Die leert echt dat je door de wedergeboorte, door de kracht van Christus opstanding, van al die heersende zonden wordt verlost. En zeker van de onnatuurlijke zonden, als je die bedreven. Dus alles wat je doet en laat, neemt God niet in aanmerking. Dat is useless. En weet je wat hij ook zei? Hij zegt, some preachers are teaching that you can be regenerated and not saved. He says, it's not true. Vals. Wat dat betreft kon die man nog separeren. Nou, binnen die Reformkerk wordt helemaal niet meer gesepareerd. Er wordt allemaal met een zalf gesmeerd. En dan preken ze zo'n EHBO-evangelie. Eerste hulp bij ongelukken. En dan gaan ze rond de zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. En dan wordt er weer een doofpot van gemaakt. Ze zijn binnen die Reformkerken voorwerpelijk al zo vals als de duivel. En die John MacArthur die staat in Los Angeles. Een gruwelijke wereldstad. Een zondestad. Hollywoodstad. En hij heeft nog 2000 mensen onder zijn oor. Ja, de meeste vrouwen zitten zonder hoed. Dat is typisch Amerikaans. Niet bijbels. Ik ben het lang niet alles met hem eens. Want hij discussieert ook met die nieuwe Calvinisten. Nou, dat zijn allemaal valse leraren. Die John Piper en die Tim Keller. Wat dat betreft, die Tim Keller staat op dezelfde voet als die reformpredikanten. Qua die legalisatie van dat homo zijn. Die Keller, dat is ook een thetische evolutionist. Nou ja, ik ken dat verhaal wel weer uit gaan breiden. Ik zal het niet doen, want de tijd ontbreekt. Maar ik wil zeggen, die boeken van die nieuwe Calvinisten, die worden binnen het reformdom opgevreten. Nou, je vreet je eigen een oordeel, dat zal ik je vertellen in de naam des Heeren. En omdat die John MacArthur daar mee participeert in die interviews, ja, hou ik hem ook op een afstand. Maar die preek over de wedergeboorte en die preek over homoseksualiteit, dat was bijbelzuiver. Nou, dat hoor je absoluut niet meer binnen die Reformkerk. Maar in Amerika nog wel. De prediking, ik heb het al meer gezegd, moet lopen tot nader onderzoek. Er moet ook zelfonderzoek zijn, er moet ook persoonlijk onderzoek zijn. Niet dat je als een wiskundige al die dingen loopt te onderzoeken. Nee, nee, want dan zit je zelf in dat badwater van die oudwijfse fabel. Nee, je moet het door de geest van Christus onderzoeken. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Dus dat betekent ook dat een waar kind van God van alle dingen verstand heeft. Zoals Paulus het zegt. Heb verstand van alle dingen. Dan kun je de zaken wegen. En bestrijden met de wapenen der gerechtigheid. Als je dat na kan laten, dan kun je wegen wat je wil, dat is niks waard. Useless! En Gods geroepen getuigen, die moeten ook acht geven op het wereldgebeuren. Er is geen ene dominee daarvan op de hoogte. Niet één. Want dat komt ook duidelijk tot uiting dat ze de MNRA vak in, dat is geen vak in, dat is een injectie, dat is een poison injectie, waar die spike eiwit in je lichaam wordt gespoten, waarin die nanodeeltjes zitten, die je DNA veranderen. Nou, dat is waarachtig waar. Er zijn al zoveel doden gevallen, miljoenen doden gevallen. Miljarden mensen die de invaliditeit hebben opgelopen door die killer injecties. En er klinkt geen één stemmetje uit de kerken. Nou, dominees, als je schapen zo ongewaarschuwd ter hel laat varen, dan helpt er geen evangelieprediking meer hoor. Als je dat allemaal kan laten leggen. Een ware geroepen herder waarschuwt zijn schapen. Hij gaat zijn schapen voor. Hij gaat in de bressen staan als zijn kudde wordt aangevallen. Nou worden ze massaal aangevallen door die killer vakkins. En ze kunnen allemaal de mond houden. Dat is een bewijs dat ze niet van God geroepen zijn. Dan zeg ik nog een keer, dan helpt geen evangelieprediking. Nou, dat is allemaal theorie. Dat is allemaal bladvulling. Want het komt niet voort uit de geest van Christus. De Heer heeft zijn discipelen gewaarschuwd. Ik zend u te midden als schapen te midden der wolven. Dan moet je ook verklaren wat die wolven zijn. Zoals de profeten, de apostelen en Christus zelf gedaan hebben. Dat doet er geen één. Dat doet er geen één. Omdat je niet van God geroepen bent en je hebt dat ambt maar gegrepen. Dan ben je geen dominee. Hoor. Dan ben je geen dominee. En die killerspuiten, die gaan ze vereenzelvigen met de algemene vaccinaties. Nou, dat is ook verwerpelijk. En het is ook een verwerpelijke fabel. Een oudwijfse fabel. En dan nog eens een keer. Dat alle vaccins cellen van geaborteerde baby's bevatten. Die dat ontkennen. Die staan regelrecht in dienst van de duivel. Dat wilde ik boven tafel krijgen. Ik heb het boven tafel gekregen. Alle huidige vaccinaties Er zitten allemaal cellen in van geaborteerde baby's. En als ze dat ontkennen, dan laten ze van die valse wetenschappers opdraven die dat ontkennen, maar dat helpt toch niet. Straks draaien voor God. En de Heere weet nog veel beter dat het waar is wat ik nu zeg. In alle vaccinaties zitten die cellen van geaborteerde baby's. En, je moet goed denken, dat een vereenzelviging met een mRNA-spuit met gewone vaccins, laat ik het maar zo uitdrukken, dat is een bewijs dat die predikanten totaal niet op de hoogte zijn, want ze gebruiken dezelfde argumenten om er tegen te zijn die ze 10 jaar geleden ook al gebruikten. Ik weet nog goed dat die Nederlandse patiëntenvereniging, er stond toen zo'n interview in met die Erwin Koten, met die Labbé en met die Weststraten. En dan zegt die Erwin Koten, dat is ook zo'n ketter, die zegt, die beweert dat niet vaccineren, dat is typisch Nederlands. En toen was de halve wereld er al tegen. Toen was de halve wereld, de wakkere wereld er al tegen. Ja, je wordt bedrogen van alle kanten, maar dat is je eigen schuld. De mensheid, de massa die zich nu heeft laten inspuiten met die killervaccin, is je eigen schuld. Er was genoeg informatie veranderd. Genoeg. En daar zorgt ook de Heere voor. Niet dat Gods volk daar dan wel mee zou doen, want ik heb al gezegd, vaccineren, nou, in de oud-Amerikaanse optiek zouden ze zeggen, we take only medicine when we are sick. Niet als je gezond bent, want een gezond mens heeft een medicijn meestal niet voor nodig. Dat staat ook in Gods woord. Maar die ziek zijn. En vaccineren, in de oude termen, dan breng je ziektecellen in je lichaam, om zogenaamd, om je daartegen te beschermen, dat is echt ongeoorloofd. En als het in het verleden door onkunde is gebeurd, daar zal ik nooit een wet van een geestel opleggen. Nou. Mijn vader was er vroeger tegen, maar dat stond ook maar op een wankelbeen. Want als er een ziekte heerste, dan begon die ook al te wankelen. En daar zijn we onder opgevoed. Maar ik heb wel ingezien dat vaccineren, dat is een schending van de tempel gods. Ook als je tetanusprik neemt, er zitten cellen in van geaborteerde baby's. Wat je er ook voor bedenkt, zelfs rabies spuiten staat ook in diezelfde rij. Ja, en als je dan ook nog die lijst erbij haalt van medicijnen waar die cellen van geaborteerde baby's in zitten, nou, dat verdient ieders onderzoek. Als je daar niet naar geïnteresseerd bent, dan ben je een heiden. Ben je echt een heiden. Want ook Gods volk wordt genoopt tot onderzoek in die dingen. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Want wij zijn geen engelen. Engelen hebben ook geen alwetendheid. Maar engelen weten meer van de raad van God. Zelfs als Gods volk. Hoewel ze het geheim der zaligheid niet kunnen inzien. Omdat ze geen genade nodig hebben. Nee, zegt Van Vlastijn. Engelen hebben ook verzoening nodig. Dus dat zou betekenen dat er ongerechtigheid in de hemel is. Ja, dat is toch wat. Oh, wat een roepende zonde. En er is geen dominee die zijn stem daartegen verheft. Ook niet van dat homo zijn. En te mee van dat pedo zijn. Want ik heb al gezegd, dat wordt allemaal legaal verklaard. Want ja, die is gericht op minderjarigen, wordt dan zodanig gezegd. Maar ze vermoorden in fysieke zin kleine kinderen. Baby's zijn er zelfs aan onderworpen. Die pedonetwerken, ik denk dat dat hele RD daar ook mee involved is. Dat is zo'n pedokofferkrant. En daar gaan de grootste, de roependste ongerechtigheid mee gepaard. Ben je oud gereformeerd? Er is geen dominee die het aanpakt. Mensen, als de Heere wederkomt op de wolken des hemels, dan ben je voor God en voor heel de wereld ineens een open boek. Dan gaan de boeken worden geopend. Dus wat wou je verbergen? Dan ben je wel, als je denkt dat je dat voor God kan verbergen, dan heb je al een geweten als met een brandijzer toegeschroefd. Toen ik liep in die eerste liefde, ik kon naar de zonde niet meer kijken. Ik had een verbond met mijn ogen gesloten. Ja, nou, dan moet Gods volk daar gedurig bij bepaald worden. Wandel ik nog wel in de liefde? Doe de werken van de eerste liefde, zegt Christus, want anders zal ik de kandelaar van uw liefde weren. Dus dat is een zaak, hè? Dat is een zaak. Als je daarvan afwijkt, van die wandel in de eerste liefde, dat is geen doorvloeien in de liefde. te wandelen in die eerste liefde. Dat bewaart voor veel zonden. Jozef wandelde in de eerste liefde toen hij geconfronteerd werd met die overspelige vrouw van Potifar. Hij zegt, zal ik zulk een grote kwaad doen en zondigen tegen God? Want die eerste liefde bewaart voor veel zonden. Dat kan ik je wel vertellen. De vreze des Heren wijkt van het kwaad. En ja, dan krijgt Gods volk altijd de slag naar binnen. Want je moet maar denken, toen David viel in die zonde van Bathsheba, dat zijn geen onnatuurlijke zonden. En dan moet je niet denken dat onnatuurlijke zonden niet gestraft worden. Want als sterf je in natuurlijke zonden, dan ga je ook echt naar de eeuwige rampzaligheid. Dus denk niet dat je er dan beter van afkomt. Nee, maar Gods volk kan geen, je kan het uit Gods woord niet bewijzen. Zo min je het homo zijn uit Gods woord kan bewijzen dat Gods woord dat legaliseert. Ik heb het wel een dominus gevraagd. Wijs me het aan in Gods woord. Ze kunnen het niet. Het is een zelfverzonnen fabel. Het zijn oudwijfse fabelen. Gruwelijke fabelen hoor. Maar daarin is nog geen eens enig verstand. Laat ik zeggen, de conservatieve wereld, die moeten van kotsen wat ze in de kerken legaliseren aan roepende zonden. Met name sodomitische zonden. Daar moet de conservatieve wereld van kotsen. En ook van heel die genderideologie. Dat wordt allemaal gekerstend binnen de refokring. Maar dat staat allemaal in het kader wat Paulus hier noemt in vers 1 en vers 7. En hij zegt nog veel meer. We hopen er nog straks iets meer van te zeggen. Hij zegt ook wat niet verwerpelijk is als het geheiligd wordt door het woord Gods en door het gebed. Daar heb ik ook vanmorgen nog iets van gezegd. Want de reine zijn alle dingen rein. Goed verstaan, daar behoren geen roepende zonden toe. Hè? Kijk, daar is natuurlijk ook grof misbruik mee gemaakt als er geschreven staat in het woord. Iedereen zij naar zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat is alleen in het kader van wat Gods woord leert en wat niet contra de wet en het evangelie geschiet. Want anders is het van God vervloekt. Maar bij die dominees, bij die huidige dominees. Labé zei letterlijk, als je God gebeden hebt voor een vaccinatie, dan is het geoorloofd. Dus je kan het uitbreiden. Als je abortus wilt plegen en je bidt God ervoor, dan is abortus geoorloofd. Als je moord wilt plegen en je hebt God ervoor gebeden, is iemand vermoorden geoorloofd. En zo kan je verder gaan. Nou, dit zijn echt leringen. Het zijn ook duivels. Hè? Het zijn ook duivels die dat leren. Ja, dat moet ik openlijk moet ik dat prediken. Dat het duivels zijn. Het zijn niet alleen valse leraars. Ze worden gedreven door een duivelse geest. Want dat leren de Bijbelheiligen. Dat leren de profeten en apostelen. Nergens. Helemaal nergens. Dat hebben de kerkvaders niet geleerd. Dat hebben de reformatoren niet geleerd. En dat hebben de godzalige oudvaders niet geleerd. Die verleidende geesten en leringen der duivelen, dat neemt toe in onze dagen. Want Paulus zegt, de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen. En als de afval is gekomen, dan zal Christus schielijk op de wolken des hemels wederkomen. Nou, die afval, daar leven we middenin. Daar leven we middenin, want zonde is geen zonde meer. Liegen en bedriegen is tot wet verheven. Dat is het nieuwe normaal. Ik heb het u vanmorgen ook gezegd. Maar die ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Nou, ik zou niet weten welke dominee er niet mee besmet is en of zwanger van is. Ik zou ook geen enkele dominee weten die daarvan verschoten is. Want ze gaan allemaal naadloos mee met de kerstening van de meest roepende zonden. Als hij dat durft, de goddelijke scheppingsorde verkrachten. Want dat doe je als je dat homo zijn alleen al legaliseert. En daarbij te verstaan dat er geen homo's zijn die de zonde niet bedrijven. Want die bestaan wereldwijd, bestaat er geen één. Al was het alleen al in de begeerte van het zien. Dan zegt Christus, gij hebt die zonde al bedreven. Als we een vrouw zien om die te begeren. Dan heb je reeds overspel gedaan. Als hij een man ziet, een andere man, om die te begeren. Dan heb hij reeds homofilie bedreven. Zo kijkt Gods woord niet er tegenaan, maar er doorheen. Zo kijkt Christus door een mens heen. Zo zal ook het oordeel en het vonnis van de wet Gods luiden. Voor eeuwig verdoemd en vervloekt. Omdat je met Gods woord en met de godsdienst heb je een game gemaakt. Ja? Een mens gaat dan bepalen wat goed en kwaad is voor zijn eigen idee. En dat komt hierop neer dat het kwade wordt goed gesproken en het goede wordt kwaad gesproken. Ja, dat is altijd een toetssteen, die gaat altijd op. Dat hoort altijd bij elkaar. En hoe lang? Kijk, want sommigen zeggen ook de SGP, die is wel een beetje afgevallen. Het begin was nooit uit God geweest. Je moet bij de wortel blijven. Je moet niet aan symptoombestrijding doen. Je moet de wortel blootleggen. Die SGP is nooit uit God geweest. Het RD is nooit uit God geweest. Anders kan het zo'n vervolg niet hebben gehad. Dat bestaat niet. Want de Heere houdt zijn eigen werk in stand. Wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleinden. Nou, daar zie je, daar kun je dan toetsen. En als dat dan eindigt, openlijk en publiek op de brede weg des verderfs met hun praktijken, dat ze meegaan met die verleidende geesten, dat ze van dezelfde geest zijn, die leringen de duivelen uitbraken, want het is een braken, het is een lavastroom. En dat gaat van kwaad tot erger, dat gaat van kwaad tot erger. Niet van goed naar erger, het gaat van kwaad, het is al kwaad en het wordt nog erger kwaad. Nou, je zal nog eens wat zien. Pedofielen die worden straks ingezegend als predikant. En ik zou je de kost niet willen geven die het al zijn. Want binnen dat reformdom is echt alles geoorloofd. Daar zijn geen remmen meer. Er zijn geen remmen. Daar is geen geloof meer. En als er geen geloof is, dan heerst de ongerechtigheid. Dan heerst de menselijke opinie. Dan heerst de kerkelijke opinie. En God heeft niks meer te zeggen. Die hebben ze er al uitgewerkt. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En als dat nou binnen het verbond... Ja, kijk, Kolbrugge zegt, valse kerken, die hebben ook valse sacramenten. Hij accepteerde de roomse doop niet. Calvin, die accepteerde dat wel. Ja, wat is nou bijbels? Ik houd het wat Kolbrugge zegt. Als je te maken hebt met een valse kerk, welke kerk is dat eigenlijk niet in onze dagen? Dan zijn ook de sacramenten vals. Ja. Want die leringen der duivelen, dat kan nooit gepaard gaan met het heilig avondmaal des Heer. En je ziet het ook binnen die Reformkerk. Ja, dat ze het heilig avondmaal zo verbasterd hebben. Dat wordt gewoon een tafel der duivelen. Want er is geen sprake meer van de beker der dankzegging. Nee, dat zijn bekertjes geworden. Mensen, ik kan niet in woorden uitdrukken hoe godslasterlijk dat is. Want dan worden de inzettingen, het staat ook werkelijk in Gods woord... Ze veranderen de inzettingen, de instellingen van Christus, naar hun hand. Het heeft echt niks meer te maken met de ware kerk. Het heeft niks meer te maken met de gemeente van Christus. Daar kunnen wel overtredingen in plaatsvinden, zoals Christus ook laat blijken. Aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. Maar daar staat wel de censuur tegenover. Die Christus ook echt daadwerkelijk gaat uitvoeren. Hij heeft Eli laten waarschuwen en het oordeel aangezegd. En als God de tucht zelf gaat handhaven, dan kijkt hij niet op 10.000 doden. Je zag het met Hofni en Pinhas. De censuur betekende voor hen de dood, een onverzoende dood. Belials mannen. Nou, die Reformkerken zijn allemaal Belials kerken. Christus en de Belial. Je kan er echt niet mee voor God bestaan. En je zou zeggen, ja, daar doen wij toch niet aan mee. Ho ho, u moet het wel horen preken, want anders zou je eigen verheffen. Anders zou je denken dat we ook nog wat zijn. Maar zo is het niet. Zo is het niet. No. De profeten hebben zich niet verheft boven het volk. Nee, maar ze moesten wel als een wachttoren met een verrekijker. Dat wordt met een verrekijker vergeleken, opdat gij zoudt zien en waarnemen wat hun praktijken zijn. Ik heb u tot een wachttoren gesteld. Niet alleen op een wachttoren gezet, zoals Habakuk, maar ook als een wachttoren gesteld. Dan krijg je verre gezichten van de Heer. Dan kan je de zaken doorzien. Weliswaar naar de mate des geloofs en de mate des geestes. Kijk, dat doorzien, zoals Peter Simon de tovenaar doorzag. Zoals Paulus die vrouw uit Handelingen 16 doorzag, dat ze van de duivel gedreven werd. En zoals Paulus Elimas de tovenaar doorzag bij God vandaan, hoor, door de geest van Christus. Nou, die gave heeft de Heer nooit zijn kerk ontnomen. De kerk met een hoofdletter. De kerk met een hoofdletter. Ze hebben allemaal, wel die daartoe behoren, wel enige gave des onderscheids. Niet allemaal evenveel, maar alle hebben wel enige onderscheiden gave. En dat is absoluut noodzakelijk, want anders zou ook de kerk van Christus, ja, die zou daar in zulke leringen de duivelen vallen. Nou, daar bewaart de Heer zijn kerk voor. De Heilige Geest leidt niet in dwalingen. De Heilige Geest leidt niet in ketterijen. Ook Gods geroepen getuigen die kunnen wel eens in een dwaling vallen, maar nooit voor lange tijd. Nooit voor lange tijd. Denk niet dat God zijn geroepen knechten een lange tijd in een ketterij laat verkeren. Nou, Petrus werd bestraft door Paulus. Hij valt er direct voor het bestraffende woord met een hoofdletter. En dat zie je door heel Gods woord heen. Dat zie je door heel Gods woord heen. Bij de oprechte is gewilligheid. En bij de verwerpelijke is die gewilligheid van Christus niet te vinden, omdat ze die niet bezitten. En die gaan door als een stoomtrein op die brede weg van verleidende geesten en leringen der duivelen, oudwijfse fabelen. Ongoddelijk, zegt Paulus er nog aan vooraf. Maar hij zegt tegen Timotheus: oefen uzelf tot godzaligheid. Want die leer der godzaligheid, het is niet alleen een leer waar we ons aan te houden hebben. Daar zorgt ook de Heilige Geest voor dat wij volharden. Door de volharding van Christus, door de leidzaamheid van Christus, wordt dat ook op de kerk geprojecteerd, vermaak toegerekend. De leidzaamheid en de volharding van Christus, dat zij ook in die waarheid, in die leer volharden. En nochtans is die opscherping om erin te volharden absoluut noodzakelijk. Ook voor Gods volk. Ook voor Gods volk. Omdat we enkel vlees zijn. Omdat we enkel vlees zijn. Dus dat is geen vanzelfsprekendheid. Het is wel een heilige vanzelfsheid, maar het is geen vanzelfsheid in de vorm van automatisme. Nou, want anders zou je ook het gepredikte woord niet meer nodig hebben. Dan zou je Gods woord dicht kunnen slaan. Dan zou je zeggen: nou, ik heb het lek boven water. Maar zo is het echt niet. Zo is het absoluut niet. Nee. Ook Gods volk struikelt dagelijks in velen. En als je niet begeert wat Johannes leert in zijn brieven, dat degenen die uit God geboren zijn niet zondigen. Niet zondigen. Moet goed verstaan. Ze struikelen dagelijks in velen. Maar ze hebben hun leven er niet meer in. Nou, en dan moet ook Gods volk gedurig aan getoetst worden. Want onderzoekt u zelf nou of gij in het geloof zijt. Dat wordt ook aan Gods kerk. Want ik kan niet voor een ander geloven of ze geloven. En u kunt het voor mij niet geloven. Ja, nou zeg ik dat wel een beetje te abstract. Want de Heer die brengt ook bij elkaar. Die bij elkaar horen in Christus. Oh ja. En dan is er ook een overname van degene. Anders zou er ook geen gemeenschap der heiligen bestaan. De Heer brengt dat ook bij elkaar. De Emmausgangers hadden gemeenschap der heiligen. En wel zeker toen Christus daar het brood brak in hun huis. Want waar Christus in het midden is, daar is de gemeenschap der heiligen. Dat is ook door Christus verdiend. Ja. Daar heb je ook zijn bloed voor gestort. Dus dan zeg ik het abstract. Door te zeggen, ik kan het niet van u geloven, niet zeker weten, bedoel ik daarmee dan? Er is wel een liefdesovername, maar daar kan je ook bedrogen mee uitkomen. Ik heb dat ook zat meegemaakt, die als een orka meereisde, een lange tijd zelfs. En dan komt het snijpunt. Ze kunnen zakken met tranen ween, ik heb die mensen zoveel kunnen meegemaakt, mensen. Maar allemaal dat dodelijke bedrog. Maar bij Gods ware volk is er een volharding. En dat komt omdat Christus daar borg voor geworden is. Voor die volharding. Ook absolute waarheid. Want anders zou alles een twijfel onderhevig zijn. Maar zo is het niet. En die broeders die daarin mogen volharden, die worden ook op je weg geplaatst. Ja, zoveel als de Heer nodig had. Want toen het volk Israël uit Egypte trok, liepen ze 5-5 naast elkaar. Nou, die 5 die naast elkaar liepen, konden enigszins met elkaar converseren. En zo is het ook in de christelijke gemeente, in het kader van de gemeenschap der heiligen. De Heere geeft nooit massa's hoor, nooit massa's. Soms geeft de Heere, en dat heeft de Heere ook al met de Pinksterdag gedaan, een massale opwekking. En ook wel is dat geschied onder de prediking van Jonathan Edwards en Whitfield, maar ze hebben ook nog wel eens terug moeten schakelen. Dat ze dat allemaal voor waar hielden, terwijl de helft niet waar was. Wat ook bleek uit de vrucht gevallen. Ja, dus ook Gods knechten kunnen zich daarin vergissen. Filippus, dat was toch een godzalige man. Filippus. En hij neemt de bekering van Simon de Tovenaar over. Had hem zelf gedoopt. En dan denk ik, tjonge, Filippus werd gebruikt voor de bekering van de moorman. En zien we de tovenaar, die slaapt er bij hem erin. Ja, nou, dan kun je toch zien dat ook de gemeenschap der heiligen in ambtelijke zin niet gemist kan worden. De ene broeder heeft de andere nodig. En wat de een niet ziet, ziet de ander. Waar de een valt, richt de andere broeder zijn medebroeder op. Dus die gemeenschap der heiligen, dat is echt noodzakelijk. En daarin was Paulus ook bezig. Niet anders dan dat, want hij schrijft die brieven aan de gemeente die ontstaan zijn door zijn prediking. Geestelijke zonen had hij daar onder mogen ontvangen, Timotheus en Titus en nog vele anderen. Als Paulus die rij van broederen en van kinderen gods opnoemt in sommige brieven. Nou, dan zou je daar toch eigenlijk jaloers op worden. Jongen, dat ging wel met een berg verdrukking gepaard. Maar als dat er tegenover staat, dat verzoekt alles. En Paulus, de broeders ziende, greep moed.
We zullen het eerst voorzien worden.
En wel van Psalm 26 en daarvan de versen 8 en 9. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Wanneer ge uw arm verheft, de snode zonde treft, wees gij dan Heer mijn toeverlaten. Wat er verder volgt in dat 8e en 9e vers van Psalm 26.
Paulus hier opzomt in dat 1 Timotheus 4, dat kun je door heel de brieven, dit eerste en de tweede brief van Timotheus, lezen. Dat zijn voornamelijk leerredenen, maar daar is ook de prediking van Christus en die gekruisigd en verweven. Daar kun je ook zat van lezen. En dan zeg ik iets gevaarlijks, dat de prediking moet altijd evenwichtig zijn. Ik hou niet van dat woord, want dat moet je aan de Heilige Geest overlaten. Waar die de nadruk op wil hebben. Kijk, dan kunnen ze het niet meer aan de Heilige Geest overlaten. Dan worden het technische predicaties. Technische predicaties. En dan zitten ze technisch te luisteren. Het is echt verdoemelijk als je zo zit te luisteren. Want dan hoor je niet meer het woord van God. Dan hoor je een dominee preken. Nou, dat valt altijd tegen. Want dat zal ik je wel vertellen. Zo moet je niet luisteren. En zo mag je niet luisteren. Nee, het woord, als het woord wordt gepredikt, dan luister je naar het gepredikte woord van God. En Gods woord is Gods woord. Ja, dat heeft autoriteit. De prediking op zich niet. God heeft het ingesteld. Het is een instelling Gods. Als hij dat gaat onderwaarderen, is ook Gods lastering. Want God heeft dat dwaze middel, om het zo maar eens te zeggen, ingesteld. Opdat hij daardoor zalig maakt die geloven. Door middel van. En dan heb je er ook behoefte aan. Dan heb je de behoefte om die dingen onderscheidelijk te kennen, dan wil je ook theologisch, ik heb er pas nog de nadruk opgelegd, dan wil je theologisch onderwezen worden. Kijk, op die gezelschappen, als hij dan theologische vragen stelde, dan viel heel de zaal stil. Daar was men niet onderwezen, want dan ging het altijd over de bekering. Over de bekeerde mens nog meestal. Maar dat is niet vruchtbaar hoor, dat is niet vruchtbaar. Dan ben je niet gewapend op de geesten die nu uit hun holen tevoorschijn komen. En daarin is ook weinig nieuws onder de zon. Maar ze komen nou in alle hevigheid uit hun holen. Drie oneindig heeft ze zijn uitgegaan. En dan kom je met die bekeringsgezelschappies. Daar ben je er niet tegen opgewassen. Daar ben je niet tegen opgewassen. Want dat heb ik ook wel, zoveel ongelukken heb ik daarvan in mijn leven gezien. Ja, dan zeg ik, ja, dat is ook onder de kinderen Gods. Die totaal niet waren opgewassen tegen wat Paulus hier zegt, die verleidende geesten en die leringen der duivelen. Want ze hadden altijd maar een prediking of een gezelschap bijgewoond, aangehoord, waarin het ging over de bekering. En dan nog kon het de Bijbelse bekering niet doorstaan, de toets van Gods woord niet doorstaan. Die prediking die al decades heerst in de afscheiding, het werk Gods moet gepredikt worden, maar dan is het totaliteit ook wat de regering van Christus betreft, wat de kroonrechten van Christus betreft. En dat hij deze wereld regeert. Ook al lijkt het alsof de duivel regeert. Dat moet uit Gods woord gepredikt worden. Dat staat duidelijk in Gods woord geopenbaard. De oordelen die nu over de aarde gaan, daar kunnen de dominees geen verklaringen geven. Want, ik heb al meer gezegd, niemand, bijna niemand, merkt ergens meer de hand van God in op. Omdat ze daar niet in geoefend zijn. Ook Gods kinderen niet hoor. Want die zijn het aardeflessen gelijk geworden. Ik sluit me er gelijk bij aan. Want als we nog enig licht mogen ontvangen, dan is het ook maar schemerachtigheid. Dan is het ook maar schemerachtigheid. Het volle licht is ook niet opgegaan tijdens de reformatie. Nee, ik denk dat de Heer dat weggelegd heeft als de Joden tot bekering komen. Dan komen nog de beste zendelingen uit voort. Tenminste, als hun die tijd wordt gegund. Dat hoeven we ook allemaal niet in te vullen. Het grootste licht zal opgaan als de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. Want dan zullen de schaduwen vlieden. We leven nou maar onder een deksel. Ja, niet zoals het van de Joden wordt gezegd dat ze nog een deksel op hun hart hebben. Dat ze de Christen en Schriften niet herkennen. Maar we leven nou maar onder een deksel, onder een schaduw. Het licht is opgegaan in de harten, maar, nou, ik moet mezelf er zo vaak op betrappen. Wij hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Zoals Agerich zegt, ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. En toch was hij er zeer in geoefend. Hij was er zeer in geoefend. Maar het is alles maar zo ten dele, ook voor Gods volk aan deze zijde van het graf. Hun rechtvaardigmaking is volkomen, omdat ze daarin de volle Christus hebben ontvangen, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing, tot wijsheid bij God. Daar bekeert niks aan. Daar bekeert echt werkelijk niks aan. Nee, ook de kleinen in het geloof ontvangen die volle Christus, die volkomen zaligmaker, maar de kennis
En nou noem ik met name, want de leer van Christus, dat is vol van theologische kennis naar de juiste waardering van het woord theologie. Want dat kan je natuurlijk ook naar alle kanten uitleggen. Er is ook heel veel valse theologie, maar dat is eigenlijk geen theologie, want theo is God. Theologie is Gods kennis. Godsleer is dat. Dan zeg ik het letterlijk. Al die valse leringen, dat kan je niet scharen onder de theologie. Dat zijn leringen. De duivel, dat is geen theologie. Ja, de theologie van de duivel, dat is niet alleen afgoderij, maar het is ook godslasterlijk. Godslasterlijk. Ja, alle afgoderij is godslasterlijk. Maar je moet goed denken dat die Klaus Schwab, om er eens een naam te noemen, die heeft zijn strijd tegen God en zijn gezalfde koning. En Steef de Bruin, precies idem dito. Van der Staaij en zijn konuiten, precies idem dito. Die dansen mee in dat koninkrijk van de duivel. Want die zijn van dezelfde geest. Exact hetzelfde. En ik kan het u niet te veel aanzeggen, omdat die mensen zo integer voor de dag komen. Ik weet nog dat videootje toen ik hem hoorde, waarin die koningin Elisabeth verhemelde en in de hemel sprak. En dat deed hij zo innemend, zo zachtmoedig. En het is een duivel. Het is echt een duivel. Ja, als hij zulke antichristussen en zulke, want ze was ook involved met de vrijmetselarij. En die paus Benedictus, die heeft ze ook de hand geschud, die pedofiel. En Matthijs van Ittersen, die geeft daar nou citaten van uit, want daar is hij op afgestudeerd, op die pedofiel Benedictus, die Ratzinger, die rat, die daar in het Vaticaan was opgesloten, want hij kon dat Vaticaan niet verlaten, want dan zou hij worden gearresteerd vanwege zijn pedofiele praktijken. En dat wordt nou allemaal gekerstend. Al die roepende duivelarij, want hij is op een van de grootste duivels afgestudeerd. Dan ben je zelf ook een duivel. Dan ben je zelf ook een duivel. En die dat aannemen zijn ook duivels. Die daaronder gezeten hebben onder zijn promotie, dat zijn allemaal duivels. Dat zal ik je vertellen in de naam des Heren. Want dan word je van God gewaard. Dan word je van God gewaard. En ze hebben mijn huis tot een huis van koophandel. Nou, ik ben het ooit eens gewaar geworden. Er waren huizen te koop. En die werden verdeeld. En ik stapte naar binnen. Dat was een kerk. En er was kracht in mijn hart. Ze hebben mijn huis tot een huis van koophandel gemaakt. En hij roept hem naar huis komen. Want dat word je van Gods wegen gewaar. Dan dacht je dat de Heer zijn volk daar vrijelijk in wil trappen. Dacht je dat? Dan maak je van God een afgod. Zo werkt God niet. Hij maakt het zijn volk bekend. Ja, en meestal laat hij je ook wel eens, want die waarschuwingen van Gods wegen, dat is niet allemaal van tevoren, dat je niet van huis hoeft te vertrekken. Nee, de Heer laat je ook wel eens een wegje bewandelen. En dat je daar tot schande van jezelf erachter moet komen. En dat het allemaal werk van de duivel is. Maar anders zouden we nooit de ongoddelijke en oudwijze fabelen kunnen verwerken. Dat zou juist in het kader van de ware godzaligheid. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad. Hoor je het? Omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Dus ik heb vanmorgen al gezegd, al ga je als geestelijke klokkenluider, het is natuurlijk een moderne uitdrukking, maar als getuige van Christus, ga je de waarheid preken op het scherp van de snede, dan staan ze je naar het leven. Want dat lees ik door heel het woord heen. En ook Paulus hebben ze naar het leven gestaan. En hier wordt gezegd, want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Namelijk in al onze zwarigheid en verdrukking. Dat wordt niet verdragen in onze dagen. Want je moet meegaan met de massa, met die brede loop ter helle. En als God er een uitrukt, dan word je een voorwerp van smadingen, lasteringen. Zoals Christus heeft het gezegd, gij zult van allen gehaat worden. En daarom ben ik heel voorzichtig met mensen die beginnen mee te lopen. Want we hebben dat al zoveel keer meegemaakt. Die zogenaamde liefde kan omslaan in haat. Ja? Ja? Als ze zich gaan ergeren aan het kruis van Christus. Want kijk, die gezelligheid godsdienst, die kunnen eind meelopen. Dat sociale evangelie, ik heb die mensen bij open meegemaakt. Ik ga er niet boven staan, want wat hebt gij wat gij niet ontvangen hebt? We zijn uit diezelfde kou gehaald. De Heer maakt onderscheid. Maar als de Heer dat onderscheid gemaakt heeft, kan je niet zwijgen over die roepende zonde. Met name die roepende kerkzonde, kan je niet over zwijgen. Nou, moet allemaal gezegd worden, met mannenpaard genoemd worden. Graaf dieper, gij mensenkind, en haal die gruwel op boven water.
Er is geen ene dominee die het doet, omdat ze niet van God geroepen zijn. Ezechiël was van God geroepen, hij kon het heel niet weigeren. Nee. En Timotheus mocht het niet verzuimen. Verzuim de gave niet die in u is, dus dat is de gave des Heilige Geestes. Want die zijn in je door de inwoning van de Heilige Geest. Dat is niet een vergoddeling van het vlees, maar dat is geheel toe te schrijven aan de inwoning van de Heilige Geest. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig op dat u toenemen openbaar zij in alles. Opdat een iegelijk in uw dienst ten volle verzekerd zij. Dat mag ook niet een misschientje zijn. Het is geen stiekem godsdienst, het moet publiek. Ik schaam mij, zegt Paulus, het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods zaligheid, een iegelijk die gelooft. Heb acht op uzelf en op de leer. Nou, daar legt Paulus wel zoveel keer de nadruk op. Om niet af te wijken van de waarheid Gods, de leer. U zegt, zijn het twee dingen? Nee, nee. In die waarheid is die leer verweven. En dat is noodzakelijk, absoluut noodzakelijk om daarin onderwezen te worden. Maar nooit los van Christus. Nooit los van de gemeenschap met Christus. Nooit los van de mond Gods. Volhard in deze leer. Volhard in die leer van Christus. Want Paulus doelt hier op de leer van Christus. En op de apostolische leer. Dat is precies hetzelfde. Want de gemeente Gods is gebouwd op de leer der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dat hoort altijd bij elkaar. De leer van Christus is niet onderscheiden van de leer van de apostelen. Maar er hebt niet één mens zo gepreekt als Christus. Want hij is ook mens geworden. Hij is ook mens geworden. En hij preekte, en dat hebben de apostelen ook gedaan, maar Christus had de volle mate des geestes. Dat moet nooit uit het oog verloren worden. Want Christus, de prediking van Christus, staat altijd bovenaan. Staat altijd bovenaan. Niemand kon preken gelijk Christus. Wel naar de geest van Christus, maar met mate. Want wij kennen ten dele, wij profeteren, wij preken ten dele. Dat beleidt ook de grote apostel Paulus nog. En daarin heeft Gods volk geen gebrek. Ze hebben aan het woord Gods geen gebrek. Wel aan derzelf. Want dat ten dele, ze voelen, daarom zegt de apostel Paulus ook, ik jaag naar het volmaakte. Waartoe ik volk van Christus Jezus gegrepen ben. Maar in de hemel is dat ten dele niet meer. Dan zullen alle schaduwen vlieden. Al daar zal geen nacht zijn. Hier moet Gods volk wel eens door nacht en onweer in geestelijke zin. Dan moest ze erheen. Ja, dan moest ze erheen. Opdat het geloof zou beproefd worden. Opdat het geloof zuiver gehouden zou worden. Opdat we niet zouden afwijken de linker of de rechterhand. Want in dagen van duisternis, ja, dan verkeert Gods volk, als het recht ligt veel, is ze verkleefd aan de genadetroon om van de Heere onderwezen te worden. Om te weten wat zijn wil is. Is het je daarom begonnen? Wat is de wil des Heeren? Daar was het Paulus aan begonnen. Wat is de wil des Heeren? En als dat bekend was, dan ging hij die weg. Toen die stem klonk uit Macedonië, kwam over hen, help ons, toen besloot Paulus en zijn medereiziger dat de wil des Heeren was dat ze overvoeren om in Macedonië te komen. Ja, en daar zat alleen Lydia aan de oever der rivier. Nou, God heeft er een wereldoorlog voor over om één ziel toe te brengen. Want één ziel van zijn uitverkoren is dierbaarder als heel de wereld bij elkaar. Daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. En het bloed van Christus is niet kostelijk, dierbaar. Dierbaar. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij in uzelf behouden. Dus daar is ook, dat komt voort uit de zaligheid. Het is niet de gevolg van, want je kan niet door volharding de zaligheid verdienen. Maar dat is een vrucht uit de volharding van Christus. En daarmee is de zaligheid verbonden, geklonken moet ik zeggen. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dus dat moeten we goed verstaan. De zaligheid is in geen ander, in de persoon van Jezus Christus. Het geloof is een actief ding, was dan op in de genade en kennis. Gods volk is geen stok en een blok, die worden in die drijving, in beweging gezet, om de zaken te kennen zoals God ze gekend wil hebben.
En om daarin te volharden, om dat te mogen uitdragen. En daarom, zegt Paulus, om die reden, zult gij uzelf behouden en die u horen. Nou, dat is geen extra hoor. Daar moet je op acht slaan, wat er gezegd wordt. Dat is Gods woord. Want dat doende, is geen werk der wet. Dat vloeit voort uit de leidzaamheid van Christus. De leidzaamheid van Christus, de gerechtigheid van Christus, is zo vruchtbaar dat Christus zelfs in zijn voorbeden zegt in Johannes 17, dat ook andere schapen nog moeten worden toegebracht. En die zullen toegebracht worden door het woord wat zij prediken. Lees het maar na. Daar is God in. Natuurlijk, anders geschiet er niks. De Heer zegt ook tegen apostelen, gij zijt uitdelers van menigerlei genade Gods. Ja? Gij kunt de hemel toesluiten voor de huichelaars en de hemel openen voor Gods volk. Niet dat die macht de mens is gegeven. Nee. Maar ze preken uit oorzaak van de goddelijke autoriteit. Want gij zult grotere dingen doen op aarde dan ik ooit gedaan heb. Dat zegt hij. Gij zult grotere dingen doen dan deze. Zoals Christus die wonderen hebt verricht. Naar de aantallen, naar de veelheid. Zegt hij tot zijn apostel. Gij zult grotere dingen doen dan deze. Veel meer. Want Christus is maar 3 jaar. Hebt hij zijn ambtelijke bediening geoefend op aarde. En toen is hij heen gevaren. Ja, om voor zijn kerk woning te bereiden, om voor zijn kerk plaats te bereiden. En daar wacht alles op. Daar wacht alles op de wederkomst van Christus. En als het goed is, gemeente, dan ziet u er verwachtend naar uit. En dan wacht je de Heere in, als het ware. Dan wacht je de Heere in. Er moeten nog wel zaken geschieden, zoals de volheid der heidenen en de bekering der Joden. Maar dan ga je de Heere wel inwachten. En dan is dat ook absoluut een zuiver verlangen. Ook kom Heer Jezus, kom haastelijk, want dan is niet alleen alle leed geleden, maar het betreft ook de laatste trap van zijn verhoging. Gun je dat Christus niet? Gun je Christus de laatste trap van zijn verhoging niet? Het zal geschieden. Maar hoe staan wij er nou in? Hoe staan wij nou voor het aangezicht des Heren? Timotheus, Titus en nog vele anderen zijn in die leer onderwezen en het is een levende leer. Want ik heb u dikwijls gezegd op grond van Gods woord dat Christus nooit gescheiden kan worden van zijn leer. En die dokter M. Klaassen, die was ook voorzitter van die, stichting waar Hegger, in de Rechte Straat. En toen heb ik hem aangeschreven wat voor ketterse boeken Hegger allemaal geschreven. Hij zegt, ja, die heb ik niet doorgenomen. Ik zeg, dan kan je ook geen voorzitter zijn van de Rechte Straat. Want dat is een kromme straat, dat is een kromme weg hoor. Die leidt ter helle met al die Hegeriaanse godslasterlijke leringen. En dan weten ze het ineens niet, weet je wel, want dan wassen ze de handen in onschuld en hoeven ze er ook geen verantwoording voor af te leggen. Nou, dat zijn de vossen die de mijn gaat verderven. Ja. En daar stikt het van in onze dagen. Wolf in schaapskleren, ze gooien nou ook in onze dagen het schaapskleer af. Ze komen openbaar zoals ze zijn. Ze komen openbaar zoals ze zijn. Want als je die roepende leugens met keiharde feiten weerlegt, ze komen er niet meer van onder indruk. Dat betekent dat er geweten als met een brandijzer is toegeschroefd. Daar barsten de kerken, daar puilen ze vanuit. Ja. En daar schrik je van, dan wordt je hart geschokt dat het al zo ver weg is in onze dagen. En het wordt nog veel erger. Het zijn nou al holen van de duivel, maar ik zou dit vertellen. Nou, Gods volk heeft hier geen plaats in deze gewesten. Nou, en daarin lijden ze. Als één lid leidt, leiden alle leden. Dat is een gemeenschappelijk lijden. En dan ga je ook des te meer uitzien naar de wederkomst van Christus. Want die Klaus Schwab, dat is ook een volbloed Christenvervolger. Dat is Steef de Bruin ook. Want als je die ketterijen leert en al die godslasterlijke artikelen plaatst die het woord van God verkrachten, dan ben je ook een volbloed Christenvervolger. 100%. En als je meedanst met dat WEF-regime Rutte, dan ben je 100% Christenvervolger. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat een ongelovige overheid, die mag je natuurlijk alleen ongehoorzaam zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid is alleen geoorloofd
als ze wetten uitvaardigen die tegen de schrift ingaan. Want dan heb je God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods woord oproept tot rebellie. Want er blijven altijd nog goede dingen intact. Goede wetten intact. Degenen die stelen worden bestraft. En als de overheid, daar staan ze straks mee voor God. Zelfs de burgerij, de eigen burgerij bestelen. Nou ook met die klimaat, allerlei klimaatbelastingen worden ingevoerd. En de mensen kunnen de rekeningen al niet meer betalen. Energie, dat wordt onbetaalbaar. Voedsel wordt onbetaalbaar. Het gaat door het dak heen. Dat is allemaal georchestreerd. Het wordt in onze dagen allemaal gediaboliseerd. De waarheid wordt weggezet als complottheorie, als een fabel, betekent dat. Maar daar sta je straks mee voor God. Als je nou de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, dat doe je dan. Dan is je geweten toegeschroeid als met een brandijzer. En met die mensen kan je geen woord meer wisselen. Die kan je ook niet terechtbrengen. Die zullen zich nooit bekeren. Want die verkeren in de tweede of derde trap van de verwerping. Ja. Die volharding in die leer, in die zuivere leer van Christus, kan alleen als we God vrezen, als we God in de waarheid vrezen, als de Heere geroepen heeft om zijn woord uit te dragen. En dat geschiedde in het leven van Timotheus en Titus onder de autoriteit van de apostelen. Die waren daartoe van Christus gemachtigd om die handen op te leggen waarin allerlei gaven des geestes werd medegedeeld. Ja, nou, gemeente, 1 Timotheus 4, dat is weer een veelzeggend hoofdstuk, alle hoofdstukken, maar het ging nou deze dag om enigszins te onderscheiden en te onderstrepen waar we ons voor hebben te waken. En alle oude ketterijen die zullen vergroten in het laatste der dagen in allerlei andere jassies. Dus je moet nou niet denken van nou, die ketterij die heb ik onderkend, die heb ik doorzien. Want de volgende keer val je erin als je er niet voor waakt, omdat ze zich presenteren in totaal andere jassies. Het zijn in wezen dezelfde ketterijen, want er is niks nieuws onder de zon. Maar het verhevigt, de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Dus ook die ketterijen, die worden nog duivelser, nog slimmer, nog intenser, nog gemener. En dan zou je toch wakende gevonden moeten worden, want anders ga je alsnog voor gaas. Dan bedoel ik niet afval der heiligen, maar het is niet tot eer van God als een kind van God in de zonde valt. Als een kind van God in de strikken van de duivel, dat is niet tot eer van God. Nee. Daarom moet het gebed vermenigvuldigd worden. Of we dan worden bewaard in dat bundelke der levenden. En dat kan alleen, ja, dat gaat van Christus uit. Maar niet zonder de oefeningen des geloofs. Niet zonder de oefeningen des geloofs. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak, mensen. We zijn nergens tegen bestand. Zonder Christus kunnen we niks doen. Maar zonder Christus zijn we ook nergens tegen bestand. Nee, dan val ik in alle kuilen die er zijn. Echt waar, echt waar. En als je eigen zodanig het niet leren kennen, want die waakzaamheid, dat komt voort uit de geest van Christus. Hij houdt zijn kerk waakzaam, zoals hij het nodig acht. Ja? En soms laat hij het touw vieren, opdat je zou weten aan welk touw er vast zit. De gemeente moet altijd gebakerd worden in de leer der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, en wie is tot deze dingen bekwaam. Al dat ten dele. En dan moet Paulus zich ook beklagen. Mijn reden is verachtelijk. Maar mijn brieven zijn krachtig. Nou, die zijn inderdaad krachtig. Want die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar Paulus, dat was niet zo'n redenaar. Nou, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Want je hoeft geen redenaar te wezen om Gods woord te prediken. Juist niet. Juist niet. Dan moet je letten. En dan moet je inwachten. Ook op de bediening des geestes. Ik kan maar moeilijk een preek voorbereiden. Want dan heb ik mijn gedachten ergens op vastgeplakt. En het komt haast niet ter sprake onder de prediking. Dat valt me veel keer op. Dat ik zeg, niet om het dan geheel na te laten. Nee, leren werken geen luie mensen. Maar om nou werkelijk je preek zo voor te bereiden. Dan wordt het ook maar een kopieergebeuren. Die dominee Peter die stond wel soms een halve minuut te wachten wat de Heilige Geest er weer ingaf. Nou, zo wil ik het niet doen, want hè, dan wordt het ook weer een beetje ja, zo magisch gebeuren. Ik wil dat niet blameren, maar ze spreken uit de volheid van het gemoed. Als een bron die zich uitstort op de veld. Maar als daarin wat struggelingen zijn, dat een predikant soms niet uit zijn woorden kan komen vanwege de ingewikkeldheid
van de theologie, want dat is een geheimnis. Dat bedoel ik mee ingewikkeld, bedoel niet wiskunde. Maar het blijft wel een geheimnis, blijft wel een geheimnis. Maar als de Heer daar dadelijk licht over geeft, dat is me zoveel keer opgevallen. Onder het preken verschaft de Heer het licht, verschaft de Heer die bediening. Ja, of het opvalt of niet, het is zo. Ik ervaar dat zo. En daarin krijgt alleen de Heer de eer. Want dit werk is door Gods alvermogen, door zeer hand alleen geschied. Het is een wonder in zijn ogen. Om het woord uit te dragen, maar ook te ontvangen in een wel toebereide aarde. Daarvan zou je toch graag de Heer de eer geven. We zien het, maar doorgronden het niet. Hem zij de eer, alle macht en kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Heren, het is alles maar weer ten dele. Maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we hem kennen zoals hij gekend wil zijn. Maar hier al door het geloof. Dat is ook geen misschientje. Heren, mag gij uw kerk bedienen wereldwijd. Die gekocht zijn met uw bloed. En die gij nog gaat toebrengen. Door de prediking van het woord. Oh, kunnen we zo verlangen naar uitzien. Naar de volheid der heidenen. De bekering der joden. Heren, gij zult het doen. Want gij zijt een vervuller van uw eigen woord, van uw eigen belofte. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk ons deze avond om Jezus wil. Gemeente, nog zingen van het 12e zangvers van Psalm 26. Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Het 12e zangvers van Psalm 26.
Thank you.